Gemeente, de schriftlezing in deze doopdienst is uit Lucas 2 en daarvan de versen 39 tot en met 52. Lucas 2, de versen 39 tot en met 52. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeken wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze doopdienst is uit Lucas 2 en daarvan vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Lucas 2, vers 52. En daar horen we over de groei van Jezus. In wijsheid, in grootte en in genade. Gemeente, jong en oud, als er een kind wordt geboren, dan zijn we benieuwd of het gezond is. En in de dagen die daarop volgen, houden we de groei van het kind nauwlettend in de gaten. En mensen die op kraambezoek komen, die vragen dan, is het kindje al op het geboortegewicht? Want eerst valt het wat af. En als het goed is, gaat het daarna groeien. En dat is belangrijk, want als het kind niet groeit, niet toeneemt in gewicht, in grootte, als bepaalde dingen zich niet ontwikkelen, dan is dat geen goed teken. Dan is er wat aan de hand en dan moet je soms naar het ziekenhuis om te vragen aan de kinderarts, wat zou er toch aan de hand zijn? Hij of zij groeit niet. En stilstand betekent achteruitgang. Wat hebben ouders soms zorgen over de groei en de ontwikkeling van een kind? Soms kan door goede voeding en begeleiding achterstand in groei en ontwikkeling worden voorkomen of bijgesteld. Wat is het een zegen als we aan de groei in lichamelijk opzicht kunnen zien en vaststellen dat een kind gezond is. Gemeente, in onze tekst worden we ook gewezen op de groei van een kind. Van het kind. Van de Heere Jezus. Ook hij maakte in zijn aardse leven groei door. De ontwikkeling van kind naar jongere. En vervolgens naar het man zijn. En onze tekst maakt duidelijk dat hij in meer dan één opzicht toenam. En dat alles, gemeente, om zondaren zalig te kunnen maken. Want als hij als kind door een ziekte was gestorven. En dat komt ook helaas voor dat het niet goed gaat met een kind. Dat een kind verongelukt en dat ouders hun kleine moeten gaan begraven, aangrijpend. Sommigen weten daarvan. Stel je toch voor dat de Heere Jezus iets was overkomen. Dan had hij nooit kunnen lijden en sterven. Dan had hij nooit zijn volk kunnen verlossen. Dan waren die rijke beloften van het genadeverbond en wat ook duidelijk werd vanmorgen in de doop nooit werkelijkheid kunnen worden. Als we vanmorgen een ogenblik bij de groei van dit kind mogen stilstaan, dan is het mijn gebed dat u, jij en ik voor het eerst of opnieuw in verwondering mogen zeggen: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zoals je dat kunt zeggen van je kindje. Net geboren, je hebt het in de armen doopouders. Dan ben je toch verwonderd. Wat mooi, van de Heere ontvangen. Gemeente, en nu hoop ik dat dat vanmorgen ook gezegd mag worden door het geloof. Gewerkt door de Heilige Geest. Van dit kind. Het kind, de Heere Jezus Christus. Zulk een is mijn liefste. Het gaat uiteindelijk vanmorgen niet om de kinderen die gedoopt werden. Dat is mooi en dat is bijzonder en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar het gaat in deze dienst uiteindelijk om dit kind. Om Jezus. Kort geleden mochten we stilstaan bij zijn geboorte. Hij is voorgesteld in de tempel op de 40ste dag in het bijzijn van Simeon en Anna. Maar verder wordt er niet veel verteld over de kinderjaren van de Heere Jezus. En we zouden daar eigenlijk best wat meer over willen weten. Of u niet, jij niet. Of over die periode tot zijn 30ste jaar, want toen hij 30 was, toen begon hij met zijn omwandeling op aarde. Ik zie iemand zitten van 16 jaar, meerdere. Misschien denk jij wel, hoe zou de Heere Jezus nu geleefd hebben toen hij 16 was? Of 14? Of 9? Want hij is zo oud geweest als jij nu bent, in je jonge leven. Over die periode tot zijn 30ste jaar, wanneer hij in het openbaar gaat optreden, is van alles gefantaseerd. Maar eigenlijk staat er maar één geschiedenis in de Bijbel over die periode. En dat is als hij als 12-jarige in de tempel komt. Het gedeelte wat we samen hebben gelezen. En verder geven de evangeliën niet meer bijzonderheden over de jeugd en de ontwikkelingsjaren van de Heere Jezus. We zijn benieuwd wat hij nog meer gedaan heeft in zijn jeugd, maar Gods woord zwijgt erover. Behalve in vers 40. En in onze tekst, vers 52. En het zijn eigenlijk min of meer twee gelijklopende zinnen. Die beide teksten, vers 40 en 52, wijzen op toename, op groei. En gemeente, als we daarover nadenken, dan is dat best moeilijk, of niet? Want de Heer Jezus is de Zoon van God. Hij is naar deze aarde gekomen om te lijden en te sterven, om zondaren zalig te maken. Hoe kan nu de Zoon van God, ja, God zelf, die alle dingen weet, die vol van wijsheid is, hoe kan die nu groeien in wijsheid, in grootte en in genade? Misschien begrijpt u wel dat Lucas het hier niet heeft over de godheid van Christus. Hij is niet alleen God, maar ook mens. En hier valt het accent op zijn mensheid. Dat de Heer Jezus ook Gods Zoon is, komt ook naar voren op verschillende plaatsen. Denk aan zijn vraag aan Maria: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En op de belijdeniscategorisatie vroeg ik laatst: noem eens wat dingen van de Heer Jezus die wijzen op zijn menselijke natuur. En noem ook eens wat dingen die wijzen op zijn goddelijke natuur. En dan kun je verschillende dingen noemen. Maar hier gaat het over zijn menselijke natuur. Naar zijn godheid belijden we van hem in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat hij volkomen wijs is. Daar is geen meer of minder in wijsheid bij God. Hij is een overvloedige fontein aller goeden. En we zouden ook kunnen zeggen een overvloeiende fontein van alle wijsheid. En ook is er na zijn godheid geen toenemen in grootte. God is een geest, waarbij dus van lichamelijke groei geen sprake kan zijn. En na zijn godheid kan er ook geen sprake zijn van een toenemen in genade bij God en bij de mensen. Nee, het gaat hier over de mensheid, de menselijke natuur van de middelaar. En in vers 40 wordt een samenvattend overzicht gegeven van die periode waar maar nauwelijks iets over in de Bijbel staat. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Zoals hij lichamelijk groeide van baby tot kleuter, zo ontwikkelde hij zich ook verstandelijk. Hij maakte een normale lichamelijke ontwikkeling door. Hij werd groter en sterker. Hij werd ook gesterkt in de geest, vermeld vers 40. En dat betekent dat hij een geestelijke ontwikkeling doormaakte. Zijn verstandelijke vermogens namen toe. Gemeente, ik zeg het nog een keer, wij kunnen dat moeilijk voorstellen. Want hij was en bleef toch de eeuwige Zoon van God. Hij weet dan toch alles en begrijpt dan toch alles. Ja, maar die eeuwige Zoon van God heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is echt mens geworden. Echt kind geworden. Zal hij niet als een kind gedacht hebben en gesproken hebben? Hij ontwikkelde zich als een kind. Maar jongens en meisjes, nu moet je opletten. Want er is één groot verschil. Met jullie. En met Johannes de Doper, van wie En Lucas 1 vers 80 ook iets bijzonders gezegd wordt. De Heer Jezus groeide op zonder zonde. Kun je niet voorstellen. Hij was een heilig kind. Hij is de kinderen in alles gelijk genomen, uitgenomen de zonde. Hij maakte geen ruzie met vriendjes. Hij zei nooit lelijke woorden, schold niemand uit. Hij was zijn ouders onderdanig, lezen we in vers 51. Hij was hen altijd gehoorzaam. Dat moeten jullie ook zijn. Je ouders gehoorzamen. God boven alles, jazeker. Maar dat is best moeilijk. Dat is eigenlijk onmogelijk. Hoe zou je dat kunnen in eigen kracht? Soms dan zeg je een lelijk woord. Maar dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. O, als hij één lelijk woord had gezegd wat niet mocht volgens Gods woord, dan had hij geen zaligmaker kunnen zijn. Dan had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven. En dan had er niemand van ons zalig kunnen worden. Hij die heilig was bij zijn geboorte. En ook heilig bleef tijdens het groeien. Heeft nooit één gebod overtreden. En behoefde daarom nooit te bidden. Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Zoals jullie dat misschien bidden. Dat hoefde de Heere Jezus niet. Want hij was volmaakt. En gemeente, wat ligt hierin een heerlijke troost. Als je dit kind mag kennen. De Heere Jezus mag kennen. Want omdat hij heilig was, omdat hij bij het opgroeien niet ene zonde gedaan heeft, kan hij met zijn heiligheid en met zijn onschuld al onze zonden, ook de zonden van de jeugd, bedekken en vergeven. En zo kan hij die in alle dingen verzocht is geweest, hen die verzocht worden ook in hun kinder- en tienerjaren te hulp komen. Zijn macht is sterker dan de macht van de Satan. Jonge vrienden, wat kunnen de verleidingen sterk zijn in je leven? Of heb je daar nooit last van? O, denk dan aan de Heere Jezus. Hij is net zo oud geweest als jij nu bent. En hij had ook te maken met verleidingen. Nee, in die dagen niet van internet bijvoorbeeld zoals wij dat hebben. Verleidingen die via de media naar je toe komen. Maar toen waren er weer andere dingen. Want de Satan die zal van alles geprobeerd hebben om hem te laten vallen. Maar hij is staande gebleven. En wil ook jou te hulp komen. Als het zo moeilijk is. Als de verleidingen zo sterk zijn, o, roep hem dan aan. Heere, help me. Bewaar me. Houd u me vast. Wilt u me redden? Onze tekst betreft zijn jeugdjaren, wanneer hij voor de wet zelfstandig is geworden. Zeg maar de periode vanaf zijn 12e jaar. Er wordt dan niets meer over kindeke gesproken. Dat is trouwens een opmerkelijk verschil tussen vers 40 en vers 42. Hier wordt gesproken over Jezus. Oh, het laatste vers van Lucas 2 gaat iets zeggen over zijn groei. Allereerst is daar zijn toename in wijsheid. En Jezus nam toe in wijsheid. Het Griekse woord wat hier staat, Sophia, heeft een breed scala van betekenissen. We zouden kunnen zeggen, naar zijn menselijke natuur kreeg de Heere Jezus steeds meer kennis en inzicht. En dat had hij al toen hij 12 was. We hebben het gelezen hoe men naar hem luisterde. Naar wat hij sprak in de tempel. Deze intellectuele ontwikkeling die al in zijn kinderjaren op gang gekomen is, die zet zich ook in zijn tienerjaren verder door. Het ging allemaal langs de normale weg. Hij moest net als de andere kinderen de dingen op een normale manier aanleren. Gebruik maken van dezelfde methodes als anderen. Ook hij moest leren lezen, leren schrijven, leren rekenen, vorderingen maken. Gemeente, het is eigenlijk niet te bevatten. De Zoon van God, die mens geworden is om gevallen mensen te kunnen redden. Het is een diep geheimenis over wat er hier in onze tekst staat. Hij die betrokken was bij de schepping, ook van Israël, die moest in zijn ontwikkelingsjaren, ja zeg maar, de aardrijkskunde van Israël leren. En later, toen hij bij Jozef in de werkplaats begon mee te doen, moest hij onder leiding van Jozef het timmermansvak aanleren. Misschien heeft Jozef wel zijn hand eerst vastgehouden bij het timmeren. Maar de Heer Jezus nam ook toe in wijsheid die verband houdt met het kennen van Gods wil. In de tempel was men verbaasd over zijn verstand en antwoorden. Als kind wordt de heiland met wijsheid vervuld. Door de Heilige Geest wordt hij geleerd en geleid in heel zijn denken, doen en laten. Meer en meer ging hij alles in verband zien met zijn vader. Meer en meer volgde hij zijn wil en gebod. En hij deed dat niet voor zichzelf, maar hij deed dat in plaats van en voor anderen. Voor zondaren, voor u, jou en mij. Daarin nam hij toe. Gemeente, wat heerlijk om dat met een oog van het geloof te zien. In de toename in wijsheid was hij zonder zonde. En daarin was hij zo geheel anders dan wij. Wij verwerven soms kennis op allerlei manieren, ook langs ongeoorloofde wegen. Christus deed dat nooit. Nooit zocht hij zijn kennis te vermeerderen langs zondige wegen. Nooit zocht hij nieuwsgierig achter bepaalde dingen te komen. Nooit probeerde hij iemand uit te horen. Nooit heeft hij zijn kennis misbruikt. Nooit heeft hij onrechtvaardig geoordeeld. Hij was in alles zonder zonde. Gemeente, door de zonde zijn wij de wijsheid kwijtgeraakt. Dwaas geworden. Onverstandig. Het is de Heilige Geest die ons de ware wijsheid kan leren. En het beginsel der wijsheid is de vreze des Heren. Die ware wijsheid is in Hem, die God gezonden heeft tot redding. Met Paulus beleidt de kerk dat Hij ons geworden is tot wijsheid. Geliefden, kennen we deze wijsheid. En zo ja, is er toename, groei in die wijsheid, in de kennis van God. In de kennis van onszelf. In de kennis van de Zoon van zijn eeuwige liefde. Als kind groeide hij op. Hij nam toe in grootte. De lichamelijke ontwikkeling bedoeld wordt. Hij groeide zowel in lengte als in rijpheid nam hij toe. Hij maakte dat hele proces door. En zo werd hij ook naar het lichaam toebereid om straks de last te dragen die bij dat verlossingswerk hoort. En ook hier mag weer gezegd worden dat hij ons in alles gelijk geworden is. Aan de verzoekingen die aan het lichamelijk en geestelijk tot rijpheid komen, verbonden zijn. Hij is staande gebleven. En daar zijn wat invalspoorten in ons jonge leven, waardoor de boze vat op de mens zoekt te krijgen om hem of haar bij de Heere vandaan te houden of te halen. Christus is verzocht geweest in alle dingen. Maar welke verzoekingen er ook op hem afkwamen, in die vormende levensjaren, hij bleef zonder zonde. Nooit was er een verkeerde lust in zijn hart. Nooit gaf hij toe aan de verleiding tot zonde. Nooit heeft hij uitdagend zijn leven in gevaar gebracht. Nooit meegedaan met vuile praat. Meegedaan aan het maken van dubbelzinnige opmerkingen. Hij was zonder zonde, ook als tiende. Daarom kan hij jou in je verzoekingen, in je jonge leven, en ik zeg het nog een keer, te hulp komen. Gemeente, wat zal hij steeds meer ook een verdriet hebben gekregen over de zonde die hij zag bij anderen. Dat is toch zo, ook als we hem mogen kennen, hem hartelijk hebben lief gekregen. Je ziet alles wat er in de wereld gebeurt, maar ook dichtbij. Wat kun je dan een verdriet hebben? Niet alleen over de zonde die je bij jezelf nog opmerkt, maar ook die bij anderen. Zal hij degene die na hem geboren waren in het gezin van Jozef en Maria niet gewaarschuwd hebben, of andere kinderen uit Nazareth? Als daar die liefde in je hart is, kun je de zonde toch niet meer verdragen. Jezus nam toe in grootte. Gemeente, dat is niet zomaar. Dat is ook nodig om middelaar te kunnen zijn. Want in het oude verbond moest het offerlam een volkomen lam zijn. Zo moet de middelaar ook een volkomen man zijn. Heel dat groeiproces is nodig, opdat hij straks als een volwassen man zichzelf ten offer zou kunnen geven. Adam zondigde niet in de kinderschoenen, maar als een volkomen volwassen man, redelijk en verantwoordelijk. En nu gaat de middelaar een offer brengen waarin hij ook menselijk volkomen bewust en met een volgroeid lichaam zich borg stelt. Met dit lichaam zal hij volledig en volwaardig, zo'n volwaardige man, het offer kunnen brengen voor de zonde. De lichamelijke groei van Christus is ook een groei naar het middelaarschap. Groei naar dat volkomen offer wat hij zal brengen. Jezus wordt van kind man. En we zeiden al, hij wordt in onze tekst voor het eerst bij zijn eigen naam genoemd. Jezus, zaligmaker. Ik las bij Da Costa, die schrijft hier: God heeft in de schelp van het gewone de parel van het bijzondere gelegd. Hij was Jezus, verlosser, redder. En dat kwam bij hem steeds meer openbaar. Daar gingen ogen voor open. Dat is ook voor ons nodig. Ziet u heerlijkheid in deze heiland die toenam in grootte, in leeftijd. Mag je het zeggen, ziende op jezelf, op je zonde en schuld, hem heb ik nodig. En al wat aan hem is gans begeerlijk. Van hem als kind gold reeds, en de genade van God was over hem. We hebben het gelezen in vers 40. En dat is ook het derde, zijn toename in genade. En misschien dacht u wel toen u dat las in onze tekst, ja, maar de Heere Jezus had toch geen genade nodig? Hij heeft nooit ene zonde gekend, nog gedaan. Hoe kan er dan staan dat hij toenam in genade bij God en bij de mens? Hij heeft toch juist genade voor schuldige zondaren verworven. Dat is waar. Gode zij dank. En daar wijst vanmorgen het doopwater op die genade die bij hem te verkrijgen is en die hij ook belooft. Als er dan staat, de genade van God was over hem, dan is dat niet de schuldvergevende genade die wij nodig hebben, die Christus heeft verworven en die toegepast wordt door de Heilige Geest. Het is de gunst van de Vader die op hem rust. De goedkeuring van God op dit jonge leven dat zo volmaakt zuiver was. We zouden kunnen denken aan toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Jongens en meisjes, toen kwam die naar boven. Toen kwam daar die duif op het hoofd, teken van de Heilige Geest. En toen klonk daar die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar horen we iets in doorklinken van die genade bij God. De Vader verheugde zich over de ontwikkeling die hij doormaakt, over zijn toename in kennis, over zijn groeiend roepingsbesef, zoals dat blijkt uit vers 49... ook over zijn onderdanigheid aan Jozef en Maria en zijn gehoorzaamheid daarin aan Gods gebod: eert uw vader en uw moeder. Nooit is God boos moeten worden over zijn zoon, zoals ouders dat soms moeten worden. God zag zijn kind in alle opzichten aan Gods plan gelijk. En daarover liet God meer dan eens zijn goedkeuring blijken. Gemeente, ziet u de vaderlijke gunst van God ook al in deze zoon? U geleerd buiten hem geen gunst van God te verwachten. Maar vanwege uw zonde en schuld wel toorn en rechtvaardige vergelding. Zalig wanneer een mens in de onverdiende gunst van God door hem mag gaan delen. Hij stond bij God in de gunst. En dat bleek steeds duidelijker. Die gunst verwerven we zelf nooit. Maar kunnen we alleen ontvangen in en door hem. En ook vandaag wil hij die genade kwijt. Dat heeft hij ook laten zien in de doop. En dan is er nog iets. Hij nam toe in genade bij God en de mens. Wat betekent dat? Wel, we kunnen zeggen, ook de mens gingen van hem houden. Ze vonden hem bijzonder na zijn 12e levensjaar groeiende contacten. Hij treedt eigenlijk steeds meer uit de beschutting en de verborgenheid van het ouderlijk huis in de openbaarheid. En zal hij niet de liefde en de goedheid van God uitgestraald hebben? Steeds duidelijker werd dat hij op een bijzondere wijze deelt in de gunst van God. Gemeente, daar is veel van hem uitgegaan. Als jongen, als jongere, toen hij opgroeide. Als we denken aan hulpvaardigheid, beleefdheid, vriendelijkheid. Nooit stootte hij iemand voor het hoofd of als hij de zonde natuurlijk aanwees, dan wel. Nooit was zijn gedrag negatief. Nooit zette hij zich bitter af tegen een bepaalde gewoonte. Altijd hield hij rekening met anderen, hun gevoelens. O zeker, in alles leefde hij volkomen naar Gods wet. Ook als kind had hij zijn naaste lief. Ons vlees en bloed aangenomen. En toch zo anders. Zo volmaakt Wat gaan wij vaak zonder reden tegen bepaalde gewoonten en vooral in de puberteit. Dan vinden we onze ouders vaak achterlijk, ouderwets. Dan trekken we ons het liefst niets aan van wat anderen zeggen. We bepalen het zelf wel. Maar wat een gehoorzaamheid sprak er uit zijn leven. En dat is opgevallen, dat kan niet anders. Dat is te zien geweest. Daar is wat van uitgegaan. O, zeker tijdens zijn omwandeling op aarde. Toen hij Gods woord ging verkondigen. Toen kwam de vijandschap openbaar. Maar hier lezen we dat hij toenam in genade bij God en bij de mens. Gemeente, we hebben kort stilgestaan bij deze bijzondere tekstwoorden. Om daaruit te leren hoe de Heere Jezus ook opgroeide, net zoals kinderen opgroeien, maar zo volmaakt. Om in hem de middelaar te zien, want alleen door hem is er vergeving. Zonder Jezus, deze Jezus, die ook in het opgroeien zo volmaakt was. Zonder Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kent u hem? Ken jij hem? O, zoek hem te kennen. Want wie hem kent, wie hem zoekt, die vindt. En wie hem kent, die mag weten. En die mag het in verwondering zeggen. Ziende op eigen zonde en schuld, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Amen. Gemeente, zingen we van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria achter de psalmen. En daarvan zingen we alleen het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Het derde vers uit de lofzang van Maria.